onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van de lofzang van Maria en daarvan de eerste vier versen. De lofzang van Maria, de eerste vier versen.
Thank you.
deze morgen kunt u vinden in het heilig en onfeilbaar woord des Heren, in het evangelie van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk. Doch vooraf de heilige bed des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egyptland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu het schriftgedeelte uit Lucas 1. Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, en gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastelijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus. Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren Aarons en haar naam was Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelen in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beide ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel om de Heere, des Heeren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heeren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heere, nog weinig sterke drank zal hij drinken. En hij zal met een heilige geest vervuld worden, ook van zijners moeders lijf aan. En hij zal vele der kinderen Israëls bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot een engel: Waarbij zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide: Ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken, om u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om diens wil, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende: Alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. En in de 6e maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar de stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel zei tot haar ingekomen zijnde, en zeide: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis zijn mocht. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus. En deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekennen? En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, u, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de 6e. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar weg. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in de stad van Judea. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik, en Elisabeth werd vervuld met een heilige geest, en riep met een grote stem en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uw buiks. En verwaar komt mij dit, dat de moeder des mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de troon afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij gansledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk gij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot tot haar huis, tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij zijt gisteren en heden dezelfde. Gij, o Heere, worden niet veranderd. En daarom zegt Gij tot uw volk. En daarom zijt Gij, o wormpje Jacobs, niet verteerd. Want Heere, daar vragen we elke dag om, om van u verteerd te worden. Door onze afmakingen en zonden. Door onze hemelhoge schuld. Door onze rebellie die wij in Adam hebben bedreven. O Heere, dat we dat is, dat we daarvan is overtuigd mochten worden zodanig, dat we geen rust meer hebben voor het hol van onze voet. Want Heere, een mens leeft van beneden, maar Gij zijt van boven. En Gij hebt uw lieve Zoon gezonden als een opgang uit de hoogte, om zondaren te zoeken en te zaligen. En Heere, mochten we de voornaamste eens worden, mochten we eens een hart krijgen gelijk een beestenstal, opdat Christus, de Koning der Ere, daarin gaat. Want Hij wilde geboren worden in een beestenstal, opdat beesten zouden gezaligd worden, opdat dode honden tot Hem gebracht zouden worden, opdat Hij de Koning der Koningen, de Heere der Heren zou zijn, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Heere, Gij hebt Uzelf zo diep vernederd, omdat we zo diep gevallen zijn. Maar er was geen mens die om uw komst gevraagd heeft, o Heere. Daartoe hebt Gij Uzelf beschikbaar gesteld. Daartoe zijt Gij gekomen, omdat er een raad gehouden is in die stille eeuwigheid, toen er nog geen mens geschapen was. Toen hebt Gij raad gehouden, o Heere, met uw lieve Zoon. En want al zo lief had God die wereld gehad, Heere, dat we het eens mochten verstaan, dat het uit u, door u en tot u is. En dat een mens daarin niets heeft bewerkt dan alleen zijn eigen verlorenheid. O Heere, daal nog af met uw dierbare geest en neem onze harten in tot uw lof. En gelijke Maria vervuld is geworden met uw dierbare geest, dat ze uw lof mocht vertellen. Heere, daartoe zijn we geschapen. En mochten we weer aan dat doel beantwoorden in Christus. Want Hij heeft de lofzang gezongen. Ook borgtochtelijk. Opdat uw kinderen de lofzang zingen mochten. U ter eer. Heere, maak daartoe nog plaats in ons aller hart en leven. Kom Gij nog neder met uw geest. Kom noordenwind. Opdat er plaats gemaakt mocht worden voor de zuiderwind. Opdat Gij uw vruchten hebben, o Heere, want daartoe zijn we geschapen, om vruchten voor te brengen tot uw eer. En zo zijn we in de staat der rechtheid gezet. En we waren in staat, omdat wij in het beeld Gods geschapen zijn, uw naam te loven. Heere, mocht het ook onder ons gevonden worden, gelijk ook een Maria, van u mocht getuigen van de grootheid en van de heerlijkheid en van uw almacht en genade. En maak er nog plaats voor, en gelijk Gij plaats gemaakt hebt voor de Heer Jezus, door de komst van Johannes de Doper, de wegbereider die een weg moest bereiden, waar geen weg was, in de woestijn van het leven, in de wildernis een baan te maken voor onze God. Heere, doe het in ons aller leven. En maak Uzelf nog dierbaar en heerlijk. Gedenk de zieken, de eenzame, de wezen, de zoveel leed en beproefde. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. En dat het werkelijk kerstfeest mocht zijn. Christusfeest in de beleving. In de beleving des harten. En gelijk die herders, die met haast gingen om Hem te zien, om van Hem gezien te worden, Doe het in ons aller leven. We bidden het u. In Jezus' naam. Amen. Een geliefde de tekst worden voor deze morgen. Die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. In Lucas 1. Daarvan de verzen 46 tot 55. Lucas 1, de verzen 46 tot en met 56. Waar we nogmaals met u lezen. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot den Heer. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijnde dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij, die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. En gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. Tot zover de tekst worden. En geliefde, we wensen stil te staan bij de lofzang van Maria, de lofzang van de moeder des Heren, die in blijde verwachting was van de zaligmaker der wereld. Christus wilde uit de maagd Maria geboren worden, omdat hij mens wilde worden en de menselijke natuur wilde aannemen, om ons in alles gelijk te worden, uitgenomen de zonde. En er had geen mens om gevraagd, geliefde, om de komst van Christus. Had geen mens om gevraagd, had geen mens om gebeden. Dat ging 100% van God uit. 100% van God uit, want de zaligheid is uit God, door God en tot God. Want de mens, geliefde, heeft totaal geen belang in zijn eigen zaligheid. God heeft er een goddelijk belang bij. Om een volk zalig te maken in een weg van onwederstandelijke genade. En daar was een offer voor noodzakelijk. Een volmaakt menselijk offer. Want de mens die gezondigd had, moest ook voor de zonde betalen. Is dat al eens een gewicht geworden, geliefde, in ons leven? Kunnen we wel zeggen, ja, Christus is gekomen om de zonde te verzoenen. Maar is die eis, is die claim, al is er zo op ons hart komen te liggen, dat de mens, dat wij gezondigd hebben, ook voor die zonde moeten betalen. Want de Heere die eist zijn beeld terug van ieder mens, betaal me wat geschuldigd zijn. Nou, geliefd, op aarde was er geen mens te vinden die dat offer kon brengen, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ja. En toen heeft God het liefste gegeven wat hij had. Zijn enige geboren zoon, die zijn leven opgeofferd heeft om de doorn Gods te blussen en de verzoening teweeg te brengen tot de rantsoen voor velen. Maar geliefde, Christus is niet uit de hemel gedaald zoals hij ten hemel is opgevaren. Nee. Want om de wil des vaders te doen, moest hij als mens geboren worden. Net als u en ik. Echter niet door de wil des mans. Want dan zou het nog een verloren zaak geweest zijn. De wil des mans kan God niet meer behagen, want dat ligt op de bodem der hel verzonderd. Maria is bevrucht geworden, zo hebben we dat opgelezen, door een Heilige Geest. Daar is geen man in te pas gekomen. Nee. Christus is niet op deze wereld gekomen door de wil des mans. Hij is uit God geboren. Ja. Dat is ook met de wedergeboorte zo. Hè? Een wedergeboren mens is uit God geboren. Is geen mens aan te pas gekomen. Er komt geen man aan te pas. Maar Christus is niet als een wederom geboren mens, maar als een nieuw mens. Als het begin der schepping Gods op deze wereld gekomen. Hij is ook de herschepping Gods. Christus is de nieuwe mens. De tweede Adam wordt hij genoemd. En hij is in de plaats gaan staan van de eerste Adam. Waar de eerste Adam het liet afweten, is Christus gaan staan. In zijn plaats. Hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Ja. Hij is tot zonde gemaakt. Opdat we zouden zijn. Rechtvaardigheid Gods in hem. Een geliefde Christus is geen schepsel zoals u en ik. Christus is geen schepsel. Hij is nooit geschapen. Hij is de enige mens die niet geschapen is. Geen schepsel kon voor de zonde betalen. En daarom heeft de Zoon van God de menselijke natuur aangenomen. Christus is vlees en bloed geworden, letterlijk. Hij heeft mijn vlees aangenomen. Hij is in mijn vlees gekomen. En geliefde, dat is het hart van het evangelie. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. Maar geliefde, Christus kon niet zonder. Hij kon niet zonder. Christus had niet de minste kiem in zich die tot zondigen kon leiden. Dat willen ze tegenwoordig ook nog beweren. Ja, Christus heeft hem niet gezondigd, maar hij kon wel. Hij kon het wel. Nou, geliefde, dat is onmogelijk. Want dan zou die kiemen in zich hebben gehad die tot zondigen konden leiden. Maar dat was bij Christus niet het geval. De menswording van Christus is een mysterie. Er zal geen enkel wetenschappelijk instituut kunnen indringen in die mysterie. Dan kunnen we met onze menselijke ratio, kunnen we dat niet verstaan. Gods volk verstaat het ook niet. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. Het geloof gelooft het. Geloof omhelst het. Geen menselijk verstand kan bevatten omtrent de menswording van Christus. Kunnen we geen voorstelling van maken. Want alle menselijke voorstellingen over de menswording van Christus is afgoderij. En daarom is Rome zo diep gevallen. In de afgoderij. Ze hebben zich overal voorstellingen bij gemaakt. Maar geliefde, de menswording van Christus is voor de Joden tot op de dag van vandaag een ergernis. En voor de Grieken dwaasheid. Maar wij die geloven, is het een kracht Gods tot zaligheid. Het woord is vlees geworden. En hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des één geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat heb je al gezegd, dat is het hart van het evangelie. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. En geliefde, die maagd, dat is de maagd Maria, de moeder des Heren. Zij was nog maagd toen ze van de Heer Jezus in verwachting was. Nou, dat is nooit gebeurd op aarde. Daarom zegt die engel, gij zijt gezegend onder de vrouwen. Een maagd in verwachting. Daarin was Maria uniek. Niet vanwege Maria, maar vanwege de Heer Jezus, die uit de maagd geboren wilde worden. En de maagdelijke geboorte van Christus, geliefde, is heilig, uniek en eenmalig. Heilig, uniek en eenmalig. En hoewel er geen sprake is van heilige Maria, zoals Rome er heeft, dat heeft Rome ervan gemaakt, heilige Maria, ze aanbidden heilige Maria als middelares tussen de mens en Christus. Er is geen sprake van heilige Maria, maar Maria is wel geheiligd door de Heilige Geest. Want wat uit haar geboren is geworden, was door de Heilige Geest. Dus Maria moest dus een maagd zijn om door de Heilige Geest bevrucht en geheiligd te worden. Ja. Maria was de uitverkoren maagd om het beloofde zaad te baren. Dat zegt ook Jesaja. Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven, ziet. Een maagd zal zwanger worden. Dat was het teken. Het was een maagd. Nog een man bekend. En zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heet. En in het evangelie van Matthäus is beschreven dat deze profetie in vervulling gaat. Toen de volheid des tijds was aangebroken. Waar onze aartsvaders en onze oudvaders en al de oudtestamentische heiligen zo sterk naar hebben verlangd. Naar die volheid des tijds die hun was beloofd. Al in het paradijs, hè, met de moederbelofte. Was het al beloofd? Abraham beloofd. Aan Isaac beloofd. En daar hebben ze sterk naar uitgezien. Naar die dag waarop Christus geboren zal worden. Want er staat in Jacob gewoon Jozef. Dan sla ik heel dat geslachtsregister over. Maar Jacob, gewoon Jozef, de man van Maria, uit het welk geboren is Jezus, gezegd Christus. En Maria, geliefde, dat was geen bijzonder mens, dat was een mens van gelijke beweging als wij. Net zoals er van Elia beschreven staat, een mens van gelijke beweging als wij. Een gevallen adamitische, in zonde ontvangen en geboren, dat gold ook Maria. In zonde ontvangen en geboren. Zij was niet heilige Maria, zoals Rome haar vraagt God. Nee, Maria was een dochter van Adam, een zondares. Maar wel een wederom geboren zondares. Maria was al het eigendom van Christus, voordat Christus geboren werd. Ja. Maria was al door het bloed van Christus gereinigd, voordat Christus zijn bloed gestort had op Golgotha. Maria behoorde dus tot de wijze maagden, want ze was uit God geboren. Van boven geboren. En haar lamp was Christus zelf. Christus is het woord. We zeggen het toch, er staat toch geschreven, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is Christus. Dat is Christus. Voor Maria. En Maria die had ook olie in haar vat. De wijze maagden hadden olie in de vaten, de dwaze maagden niet, die hadden alleen olie in de lampen. Maar de wijze maagden die hadden olie, extra olie meegenomen in haar vaten. Dat wil zeggen dat ze de Heilige Geest hadden. De inwoning van de Heilige Geest. Dus voordat Christus geboren werd, geliefde, was hij al geboren van eeuwigheid. Christus was er al. Voordat hij geboren werd. Eer de bergen geboren waren, zegt Mozes, en gij de ganse aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. God is nooit begonnen God te worden. Nooit. Van eeuwigheid is die God. De eeuwigheid is nooit begonnen. Dat is ook met ons menselijk verstand niet te verstaan.
kan je niet indringen. God laat zich niet begrijpen. Tegenwoordig maken ze bijbelvertalingen, dan kan je het begrijpen. Nou, dat is een gladde weg naar de hel. Dat is een gladde weg naar de hel. Als je Gods woord gaat begrijpen, dan sta je nou net buiten de zaligheid. Gods woord moet wel te lezen zijn. Hè? Dus die oude statenvertaling zeggen ze, ja, dat is niet meer te lezen. Onzin natuurlijk. Grote onzin natuurlijk. Die moorman die op weg was, die was in Jeruzalem geweest om aan te bidden. Nou ja, hij mocht niet in de tempel, want het was een besnedene, een eunuch. Maar hij had nog wel een rol van Jesaja kunnen bemachtigen. Een boekrol van Jesaja. En dan las hij uit. Dan kon hij lezen hoor. Het was voor hem geen Frans. Maar hij verstond het niet. Hij verstond het niet. Hij is ook Gods woord wel eens gelezen. Dan zeg je, ja, ik kan het wel lezen, want het is in mijn eigen taal geschreven. Ik kan het wel lezen. Maar het verstaat niet. Verstaat het niet. Dat was de vraag van Filippus. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Hij zegt, hoe zou ik toch kunnen, indien ik geen uitlegger heb? Nou, daar zijn ze tegenwoordig niet meer om verlegen, om uitleggers. Ze hebben nou een Bijbel gemaakt, dan kan de jeugd het begrijpen.
Oh ja.
Geen uitlegger meer nodig. Dwaas. Ja. Mens is toch dwaas. Mens moet niks van zijn zaligheid hebben. Hij doet er alles om verloren te gaan. Doet hij alles aan. Maar Christus was van eeuwigheid. Hij is het mensdom een eeuwigheid voor geweest. God is het mensdom een eeuwigheid voor geweest. Hij heeft de val voorzien hoor. En Christus getuigt van zichzelf bij monden van de spreukendichter. De Heere bezat mij. Mij, dat is Christus. In het beginsel zijns weg voor zijn werken. Van toen aan. Ik ben van eeuwigheid gezalfd geweest. Zie je, daar heb je het. God is eeuwig. Christus is eeuwig. Hij is de eeuwige Zoon van God. Hij is nooit begonnen God te worden. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren. Zie je, daar heb je het. Dus voordat hij uit de maagd Maria geboren werd, was hij al geboren voordat de afgronden nog niet waren. Als er nog geen fonteinen waren, zwaar van water, al eer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren, zegt Christus. Hij had de aarde nog niet gemaakt. De wereld was nog niet geschapen. De velden niet, de stofjes der wereld niet. Toen hij de hemelen bereidde, zegt Christus, was ik al daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef, toen hij de opperwolken van boven bevestigde, toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte, toen hij der zee haar perk stelde, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik reeds een voedsterling bij hem en ik was dagelijks zijn vermakingen. Voor zijn aangezicht spelende. Ja. Dus voordat Christus geboren werd uit de maag Maria, was hij al geboren van eeuwigheid. Gij zijt mijn zoon, zegt God. Heden heb ik u gegenereerd. En voordat de wereld geschapen werd, was Christus al geboren. Voordat de eerste Adam geschapen werd, was de tweede Adam al geboren. Christus is zijn menselijke geboorte van eeuwigheid voor geweest. Ja, dat is met ons nietige verstand niet te vatten. Een mens wil alles maar op zijn kijk, ons verstand kan alleen maar in begrippen denken. Wij kunnen alleen maar begrippen verstaan. Maar elke poging om een beeld te vormen van de eeuwigheid van God, van God de eeuwige en van de menswording van Christus, dat is afgoderij. Van nature is een mens niet eens in staat om de geestelijkheid van Gods woord te verstaan. En David, die beschrijft in Psalm 51 bijvoorbeeld, beschrijft hij daar de oorzaak van. Hij zegt: in ongerechtigheid ben ik geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat is de oorzaak, dat we het niet meer verstaan. In het paradijs konden we God verstaan. Toen kenden we de Heere. Toen kenden we de Heere en het ruisen, hè, van de wind. Ja. En met onze ontvangenis, geliefde, verkeren wij onder de wet, onder de toren Gods, en zijn we voor heel de wereld, voor God, met heel de wereld voor God verdoemelijk geworden. Maar nou het wonder. God heeft redenen genomen uit zichzelf. Hè? Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dus Christus is niet van de hemel gekomen, van de hemel komen varen als hij ten hemel opvoer, geliefde. Maar hij is wel van de Vader gezonden. Hij is de gezondene des vaders, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Nou, Christus was al onder de wet toen hij nog in de baarmoeder van Maria verkeerde. Christus was al de zaligmaker der wereld, nog voordat hij geboren was. En Maria was dus zwanger van Christus, die is en die was en die komen zal. Hij kende Maria al voordat Maria hem kende. Ja, zo is met al Gods kinderen. Hij zegt: want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, dat is ook onverstaanbaar. Hè? Als je als een verdoemelijk schepsel geboren wordt. En dat versta je pas na de wedergeboorte, want eerder maakte Heer dat niet bekend. Dat hij zijn volk lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Dat is onverstaanbaar voor het verstand. Onverstaanbaar gewoon. Mensen kunnen er geen begrip van maken. Toen Christus nog een ongevormde klomp was in de baarmoeder van Maria, was hij reeds haar zaligmaker. Toen Christus een ongevormde klomp was in de baarmoeder van Maria, had Christus al voor Maria gebeden dat haar geloof niet zou ophouden. Ja, voor de ganse uitverkoren kerk. Want ook Abraham en al de aartsvaders, al de oud-testamentische heiligen, leefden van de voorbidding van Christus. Omdat hij al geboren was toen de moederbelofte nog moest worden uitgesproken. Dus Maria gaat het kindje Jezus baren, terwijl hij al geboren was. Want Christus is door de Vader gegenereerd van eeuwigheid. En Christus getuigt ervan in Psalm 2: ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft op mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Paulus herhaalt dat in Hebreeën 1, kunt u lezen. En geliefden, het onbegrijpelijke van de goddelijke geboorte van de zoon des vaders kan alleen maar geloofd worden, niet begrepen worden. Dat geldt ook voor zijn menswording. Zijn menswording in de tijd was echter volstrekt noodzakelijk om alle gerechtigheid te vervullen in de menselijke natuur waarin we gezondigd hadden. Was volstrekt noodzakelijk. Dus Christus is de Zoon van God en mens tegelijk. Twee naturen in één persoon. De goddelijke natuur en de menselijke natuur. Hij is de Zoon van God. En de zoon des mensen. De zoon des mensen. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die uw kroon met goede tierenheid en barmhartigheid. Want de Heere is barmhartig en genadig. Die uw mond verzadigt met het goede. Uw jeugd vernieuwt als eens arends. De Heere doet gerechtigheid en gerichten. Degene die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen is als zijn daden. Dat is de Heer. Hij doet wat recht is in zijn ogen. En daar gaat de kerk van zingen. Ja. Van hem die hun leven is. Kijk, Christus is, we zeggen wel eens, ja, hij is het die het leven geeft. Nee, hij is het. Hij is het leven. De bron van alle zaligheid. En dan gaat Maria zingen, hè. Dan gaat Maria ervan zingen. Ze wordt vervuld met een heilige geest. En ze was gereisd door het gebergte naar haar nicht Elisabeth. Die zegt, dat is ook gevaarlijk. Om door zo'n gevaarlijk gebergte waar de rovers en de wilde dieren huishouden. Maar ze was zwanger van Jezus. De Heer Jezus was haar beschermer. Toen ze door dat gebergte heen reisde. Dat was ook zo toen ze naar Egypte moesten aftrekken. Omdat Herodes al die kleintjes, al die kleine kinderen wilde vermoorden. Jozef en Maria, die hebben de meest veilige reis gemaakt die er ooit gemaakt kon worden. Want ze werden beschermd door het kindeken. Dus Maria had een lijfwacht in de buik. De Heer Jezus. Hij was haar verlosser, haar zaligmaker en haar beschermer. En de lofzang van Maria, geliefde, is Gode verheerlijkend. Maria zingt haar lofzang door de Heilige Geest. Mijn ziel maakt groot den Heere. We hebben een vrouw gekend. En ze had de ernstige ziekte van kanker. En ze lag op de sterfbed. Ze was bijna uitgeteerd en verteerd. Ze kon niet meer praten. En toen werd ze vervuld van de Heilige Geest. En toen begon ze te zingen Gode lof. En die verpleegster die aan haar bed stond. Er was een mens die nergens aan deed. Ze zegt, nou weet ik dat God bestaat. Want ze zegt, nou is er hier iets gebeurd wat niet mogelijk is. Maria werd vervuld met een heilige geest. Mijn geliefde, hier ziet u dat Christus de oorzaak is van Maria's herschepping. Maria mag in Christus weer aan haar scheppingsdoel beantwoorden. Want in de staat der rechtheid, geliefde, dan konden wij God groot maken. Dat deden we niet anders als God groot maken, 24 uur per dag, ook in onze slaap. God groot maken. Daar zijn we voor geschapen. Waar leef je voor? Wat is nou het doel van je leven? Jezelf leven, want van nature bedoelt een mens 24 uur per dag zichzelf. Ik. Allemaal ikken. Maar in de staat der rechtheid bedoelden we 24 uur per dag de Heer. Ja. En God heeft in Christus de geslagen breuk hersteld in het leven van een vrouw, de maagd Maria. En die vrouw, de vrouw die het eerst gezondigd had, Eva, is nu uitverkoren om de enigste vrouw ter wereld, als enigste vrouw ter wereld, als een maagd zwanger te zijn. Dat is daarvoor nooit gebeurd en daarna ook niet meer. En het zal ook nooit meer gebeuren. Om als een maagd zwanger te zijn, dan moet je van God bevrucht zijn. Dat kunnen we nog wel verstaan. Als er geen man aan te pas komt. En geliefde, dat is nou in geestelijke zin met ons allen noodzakelijk. Dat we van boven geboren worden. Uit God geboren. En Maria is bevallen van Immanuel, God met ons. Nou, dan ben je zalig hoor. Als je mag bevallen van God met ons, dan ben je zalig. Dan ben je wel gelukzalig. En toen ze in verwachting was van de beloofde Messias, toen kon ze haar mond er niet van houden. Ze werd vervuld met een Heilige Geest en als ze de Heere gaat grootmaken als een nieuw schepsel in Christus, hersteld in het beeld Gods. Wat is het beeld Gods? Het beeld Gods is Christus. Ja, wij waren beelddragers van God in de staat der rechtheid. Hadden we Christus niet nodig als onze borg en zaligmaker. We waren zalig in God. Ze zeggen wel eens, ja, de mens moest voor zijn zaligheid werken. Dat is niet waar, hoor. We waren zalig in de staat der rechtheid. En we zijn uit die zaligheid gevallen. Maar geliefde, in Christus kan het niet meer. Kunnen we nooit meer uit de zaligheid vallen. Als we het eigendom van Christus zijn, kunnen we nooit meer uit de zaligheid vallen. Want de tweede adem is sterker als de eerste adem. Christus als een tweede adem in de plaats gaan staan, al in de maagdelijke geboorte van Maria, is die in de plaats gaan staan van de eerste adem. Ja. Christus is plaatsbekleder. De levende plaatsbekleding die is ontzaglijk onderbelicht in onze dagen. Christus heeft niet alleen de prijs betaald, hij is in onze plaats gaan staan. In de oorlog is het wel gebeurd dat een oude militair, en dan werden er een dotje jonge jongens, en militairen die werden voor het executiepeloton gesteld omdat ze een misdaad begaan hadden, of omdat ze gedeserteerd waren, of ook wel onschuldig, hè, zoals het er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, dat de Duitsers onschuldige soldaten van buitenlandse mogendheden voor het executiepeloton stelden. En dan gebeurde het wel dat zo'n oude militair in de plaats ging staan van zo'n jonge militair. Hij zegt, mijn leven is al voorbij. Hij zegt, jongen, ik ga wel in je plaats staan. Kijk, dat heeft Christus gedaan, in geestelijke zin, voor zijn volk, in de plaats gestaan, om het zwaar der gerechtigheid van God op te vangen in zijn middelaarshart. Dat is gebeurd. Het zwaard ontwaakt tegen uw herder, tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. En wat heeft die Christus toen gedaan? Wat heeft die herder toen gedaan? Toen heeft hij zijn doorboorde handen aan die kleine getoond, die hij van eeuwigheid gekocht heeft met zijn bloed. Ziet, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dat heeft Christus gedaan. Kunnen we nooit meer uitvallen. Als je in die handpalm staat, kun je er nooit meer uitvallen. Nooit meer. Maar de eerste adem kon vallen. En de tweede niet. Waar Gods volk in de zonde valt, is hij staande gebleven. Dat is nou zo'n eeuwige troost. Bij een leven en sterven. Om niet meer jezelf te zijn, maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker. Ja. En dan gaat Maria beginnen. Hè? Mijn ziel maakt groot den Heer. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Nou, Maria die had, de ziel was gered. En ze had ook een vernieuwde geest. Maar geliefde, zonder een geredde ziel en zonder een vernieuwde geest, dan kun je God niet loven. Dat is niet mogelijk. Dan kun je misschien wel psalmen zingen. Met je verstand. Maar niet met je geest. Niet met je hart. Niet met je ziel. Dan kun je niet in God verblijd zijn. Want dat is alleen mogelijk als het Christusfeest in ons leven geworden is. Is het al eens kerstfeest in ons leven geworden, geliefde? Is Christus ons al eens geopenbaard van verre tijden en plaatsen? Is Christus in onze ziel wel eens verschenen als de gegevene des vaders, de gezondene des vaders, vol van genade en waarheid, voor een genadeloos mens, als wij zijn van nature? Nou, kerstfeest, geliefde, ik heb het al geschreven gisteren, dat is geen kerstbomenfeest.
Dat is geen kunstlichtfeest. Dat is geen kerstdienerfeest. Het is Christusfeest. En in Maria's leven was het Christusfeest geworden. Christus, Maria, die is bestraald geworden door de zonne der gerechtigheid. Net als de bruid in het Hooglied. Die werd bestraald door de zonne der gerechtigheid. Werd ze toen een engel? Nee. Weet je wat de bruid in het Hooglied zegt? Ik ben zwart. Ja, dat is het gevolg als hij bestraald wordt door de zonne der gerechtigheid. Hoe meer Christus je gaat beschijnen, hoe zwarter je wordt in jezelf. Dat is ook voor het verstand al onbegrijpelijk, zegt de bruid in het Hooglied. Ik ben zwart, toch liefelijk in zijn ogen. Ja, dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde, maar ik dank God in Jezus Christus. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Dat zijn twee kanten van één zaak. Dat hoort bij elkaar. Dat kan je nooit scheiden. Als je mensen hoort roemen als een engel in God, dan is het niet waar. Ik ben zwart, zegt hij. Zo zwart als de tenten van Keda. Doch lieflijk in de ogen van mijn bruidegom. Waarom? Hij ziet in haar geen zonde. Gans geen gebrek. Gods kinderen zijn bekleed met de mantel der gerechtigheid van Christus. En God kijkt niet wat er achter die mantel zit. Hij kijkt alleen op Christus. Zonder vlek en zonder rimpel. Ja. Maria was de bruid van Christus. Ja. Maria werd bestraald en beschenen door de zonne der gerechtigheid, want Christus was haar licht geworden. Het licht der wereld is Christus. Toen God sprak in Genesis 1, er zij licht, was Christus al het licht der wereld. Er zij licht, dat is in Christus waar geworden. Het licht der mensen was Christus. En wie hem volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. In het evangelie van Johannes staat beschreven, in de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Nou, dat was in het beginnen bij God, van eeuwigheid, wordt ermee bedoeld, van eeuwigheid. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, hetzelfde, dat is Christus, die was het woord. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Christus was ook de schepper. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Begrijp er niks van. Vlees wordt nooit bekeerd. Begrijp er niks van. Maria kon het ook niet begrijpen. Zij mocht het verstaan door het geloof. Zij mocht het bij God vandaan geloven. En geloven, geliefde, doet loven. Geloven. Dat zijn we kwijt in onze, verstaan we niet meer in onze dagen. Dat is net zo met beleiden. Beleiden betekent lijden. Als je Gods naam gaat beleiden, dan ga je lijden. En als je gaat geloven, dan ga je loven. Daar kan je het op toetsen. Het ware geloof. Het ware geloof doet loven. God loven. Dat deed Maria. Mijn ziel maakt grote heren. En mijn geest verheugt zich in God mijn zalig maken. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. We zullen er eerst eens van zingen. En wel van diezelfde lofzang van Maria. En daarvan het zesde zangvers. De lofzang van Maria. Vers 6.
Maria mag de lofzang beginnen in het bijzijn van haar nicht Elisabeth. In de bijzijn van haar nicht Elisabeth, die zwanger was van de wegbereider des Heren. En geliefde Maria was verheugd in God. En Elisabeth, die ook vervuld was van de Heilige Geest, was ook verheugd. Wees blij, wees verblijd met de blijde, staat er in Gods woord. Nou, dat ging hier in vervulling. Maar er was er nog een geliefde die verblijd was in God, die in God verblijd was. En dat was het ongeboren leven in de buik van Elisabeth. Dat was die Johannes de Doper, die was ook in God verblijd. Want als die de stem, dat zegt Elisabeth tot Maria, als die de stem van de moeder des Heren hoorde, dan sprong die van blijdschap op in de buik van zijn moeder. Dus Johannes de Doper was al wedergeboren voordat hij geboren werd. Hij was ook al wegbereider voordat hij geboren werd. Bereid de weg des Heren. Maak een baan in de wildernis voor onze God. Dat deed hij al in de baarmoeder. Mocht hij er al van getuigen. Tegenwoordig zeggen ze dat een ongeboren leven nog niet kan geloven. Dwaasheid. Dwaasheid. Dan denken ze dat een mens pas kan geloven als die tot zijn verstand gekomen is. Maar geloof heeft niks met verstand te maken. Helemaal niks. Geloof is een gave God. Dus ze beperken God tot een luciferdosie omdat een ongeboren leven niet kan geloven. Wat een dwaasheid. Johannes die geloofde al in de moederschoot. Hij hoorde de stem van de moeder des Heren. Door het geloof. Door de Heilige Geest. En hij sprong op. Hij maakte gewoon een rondedans in de baarmoeder van Elisabeth. Staat in Gods woord hoor. Ik zit hier niks te verzinnen. Hij maakte een rondedans ter ere van zijn koning. Hij was al wegbereider in de buik van Elisabeth. Ja. Want dat zegt Elisabeth, hè. Als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kinderke van vreugde op in mijn buik. Het ongeboren leven in Elisabeths buik juicht van blijdschap over Christus' komst in het vlees. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volkeren in rechtmatigheid. Dus Johannes de Doper, die kreeg de bezuinel aan de mond in de buik van zijn moeder, nog voordat hij geboren was. Johannes die danste al, kijk we lezen het van David, hè, dat hij voor de ark uitdanst. Als de ark tot Jeruzalem gebracht wordt, was helemaal in een verkeerde weg. Want die ark die was op een houten wagen gezet. Dat is de kerk van vandaag. Daar kan je niet verdansen hoor. Want Uzza die zijn hand uitstak naar die ark toen die wagen begon te wankelen, toen stak hij zijn hand uit. Toen viel die dood neer. Dat is de kerk van vandaag. De kerk op een houten wagen. Dat kan je niet verdansen hoor. Ik ken niet over juichen, want het oordeel is reeds begonnen bij het huis Gods. De kerk heeft geen reden meer om te juichen. Johannes wel, die had reden om te juichen. Niet voor de kerk, maar voor de ark. Ja. Maar geliefde denk erom dat David ook voor de ark huppelde en danste. Maar God nam het niet aan. Hij nam het niet aan. Waarom? Omdat het niet geschiedde in de van God verordineerde weg. Die ark moest door priesters gedragen worden, door de stam van door de levieten. Maar was op een houten wagen gezet. Dat is de kerk van vandaag. Ik kan het wel 10 keer zeggen. Maar geloof je toch? Daar is niks meer om jaloers op te worden. Maar Johannes, er moet plaats voor gemaakt worden, geliefden. Er moet plaats gemaakt worden voor Christus. Bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. En Johannes die verricht al baanbrekend werk voor Christus in de moederschoot. En als Elisabeth daarvan getuigenis geeft, dan gaat Maria God loven. Dan gaat Maria God loven. Dan gaat Maria roemen in de God van der Heil. Omdat zij onder haar hart God draagt. Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Maria zingt eigenlijk, kom, maak God met me groot. Want de Heer heeft grote dingen bij mij gedaan. Dies ben ik verblijd. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijd zijn ons gemoed. Hij wil eens maar gaan zingen bij God vandaan. Opdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Geliefde, dan gaat het niet meer om je zaligheid, maar dan gaat het om God, want het gaat God om God. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Loof met hart en stem, loof de kracht van hem. Niet van mij, niet omdat ik zo bekeerd ben. Nee, Maria ging van zich afwijzen. Die het recht bemint in zijn rijksbewind. Ja, geliefde, dat is het ware geestelijke leven. Hè? Het leven is het licht der mensen. Christus is het leven. En daarin mocht ze roemen. Hè? In hem die zich een kerk vergadert ten eeuwige leven. Hè? Ze verheugt zich in God en ze verheft er blijde klanken tot eer van hem. Naar waarde nooit te danken. En ze verblijdt zich in het hoogste opperwezen. Die zich zo diep heeft willen vernederen, geliefde. Dat hij Maria heeft aangezien in de lage staat. In de Adamstaat. In de verdoemelijke staat. Dat hij Maria in haar lage staat heeft willen gedenken. Om de maagd Maria te zijn. Om de moeder des Heren te zijn. Zij was uitverkoren om het beloofde zaad te dragen en te baren. Nou, dat wonder kon Maria niet op. Het kindeke wat zij onder haar hart droeg, dat was haar God, haar zaligmaker. Heb je er wel eens over nagedacht, geliefde, dat Christus zich als een ongevormde klomp gelegd heeft in de diepte van onze verlorenheid? Heb je er wel eens over nagedacht? En wij degene die op deze grote zaligheid geen acht slaan. Heb je er wel eens over nagedacht? Nou bevindt Christus zich in de hemel, geliefde, maar door zijn geest is hij overal om tegenwoordig. Hij bevindt zich op de bodem van de put van je verlorenheid. En daar had Maria hem ontdekt. Daar had Christus zich aan haar geopenbaard. In de put, in de lage staat van haar verlorenheid. Omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Hij is afgedaald tot op de bodem van haar lage staat. Christus heeft niet van boven naar beneden gekeken. Hij heeft van beneden naar boven gekeken. Christus is altijd dieper dan de diepste diepte. Toen de discipelen in slaap vielen in de hof van Gethsemane, was Christus nog een steenworp verder. Christus is altijd een steenworp verder, altijd een steenworp dieper. Je kunt nog nooit zo de diepte van je verlorenheid inleven, of Christus bevindt zich nog dieper. Zo diep heeft hij zich willen vernederen. Want Maria getuigt hier niet van de nederigheid. Hè, dat maakt, hè, dat heeft de afscheiding ervan gemaakt. De nederigheid van Maria. Nou, daar gaat het helemaal niet over. Het wordt geen eens zelfs genoemd. Het gaat niet over de nederigheid, maar over de nederheid. Dat is een wezenlijk ander woord in de Griekse grondtaal. Nederheid is laag. Lage staat. Maria roemt niet in de nederigheid. Dat is de kerk van vandaag. Hè? Die roemt in de nederigheid. Dat is allemaal hoogmoed. Dat is allemaal hoogmoed. Maria roemt in God. Omdat hij de nederheid, omdat hij haar lage staat, heeft willen aanzien. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Daar heb je het. Daar getuigt Maria van. Van een God die de goddeloze rechtvaardigt. Geen vrome mensen, geen wederom geboren mensen. De goddeloze. Zijn we ook kwijt in onze dagen. Een mens die kan zo allengskens zich naar Christus werken. Nou, vergeet het maar. Want er is geen mens die voor Christus in de rij staat. Geen mens. En als je niet vervuld bent, geliefde, van de Heilige Geest, dan weet je in feite niks. Een mens is zo dom geworden. We zijn ook ons verstand kwijtgeraakt door onze val in Adam. De mens was niet alleen beelddrager Gods, hij was ook verstandig. In de letterlijke zin van het woord, verstandig. We hadden een briljant verstand. In de staat der rechtheid. Dat zijn we kwijt, hoor. Je kan afstuderen, je kan de dokterstitel behalen, professor zijn in de godgeleerdheid. Maar weet je wat de Heer heeft mij gezegd? Ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan. En het verstand der verstandige zal ik er niet maken, zegt hij. Want een kind van God geleerd, die heeft veel diepere wijsheid en wetenschap dan een professor, dan een onbekeerde professor in de godgeleerdheid. Dat is absoluut de waarheid. Dat is absoluut de waarheid. Want de Heer Jezus, die zoekt geen apostelen uit die de dokterstitel voor hun naam hebben. Dus het waren maar verachte Galileërs, vissers. Nou, daar keek geen mens. Daar draaiden ze er over om. Maar ja, stelletje van die achterlijke vissers. Die verkiest de Heer Jezus. En die doet hij het evangelie preken. Omdat ze waren onderwezen aan de voeten van Christus. Als je niet onderwezen bent aan de voeten van Christus, dan weet je wezenlijk niks. Dan weet je niks. Kun je allerlei wetenschappelijke boeken schrijven. Maar dat is in Gods ogen niks. Hè? De wijsheid der mensen is dwaas bij God. En het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. Ja. Omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. En we hebben hier al, ik heb er al eens meer op dat woord nederheid heb ik gewezen, geliefden. En we hebben al gezegd, Maria roept niet in een of ander zedelijk gedrag, in een voortgaande heiligmaking of zoiets dergelijks. Dat doen ze tegenwoordig. Dan pakken ze de wet erbij en dan zeggen ze, kijk, je moet toch die wet gehoorzamen. Nou, dat moet ook, hoor. Maar niemand van u doet de wet, zegt de Heer. Niemand! Heel die reformatorische beweging, denken ze dat ze in de lijn van de wet lopen. En dan leef je precies zonder de wet. Dan ben je een antinomiaan als je dat denkt. Want dan doe je de wetten niet. De wet neemt geen genoegen met die vrome kunsten. Echt niet, hoor. De wet eist volkomen gehoorzaamheid. En dan zeggen ze, ja, we zijn allemaal zondaren. Maar ja, daar neemt de wet geen genoegen mee, geliefd. Met al die excuses en al die bedeksels, daar neemt de wet geen genoegen mee. Want dan weet je wezenlijk niet wat het evangelie is. Christus is gekomen om elke titel en jota van de wet te vervullen. En Gods volk gaat verstaan wat dat betekent. Want dat wordt noodzakelijk gemaakt in hun leven. Bereid de weg des Heren, maak in de wildernis een baan voor onze God. Omdat de heiligheid Gods dat vorderde. De tweede Adam is gaan staan op de plaats waar de eerste Adam het liet afweten. De tweede Adam is in de plaats gaan staan van de eerste Adam, want hij is tot zonde gemaakt. Een overtreder in de toerekening. Hij is tussen de misdadigers gekruisigd. Waarom? Omdat God een God is die goddeloze verzoent. Dat een zo'n misdadiger werd tot een God bekeerd. Nou, geliefde, zo wordt al Gods volk bekeerd. En als je een andere bekering hebt, gooit het maar in de vullers. Al Gods volk wordt als de moordenaar van het kruis bekeerd. Dat is geen verschil. Geen draad. Dan kun je eigenlijk toetsen of hij bekeerd, of hij zo bekeerd bent als die moordenaar. Want die moordenaar die werd ontdekt aan zijn verdoemelijke staat. Hij hing daar niet omdat hij een moordenaar geworden was. Hij was een moordenaar en daarom hing hij daar. Wij zijn moordenaars en daarom moorden we. Wij zijn dieven en daarom stelen we. Heb je er wel eens over nagedacht? Je wordt geen dief omdat je steelt. Je steelt omdat je een dief bent. En zo gaat God je bekeren. Als je ooit bekeerd mag worden, dan word je bekeerd als een dief, als een moordenaar, als een overspeler, als een vloeker. God bekeert alleen maar vloekers. Dan kom je naast John Bunyan te zitten, de vloekende ketellapper. Dan zeg je, nou, dat is nog John Bunyan, die is nog heilig vergeleken bij ik. Zo bekeert God zijn volk. Dan heb je in de spiegel van de wet gekeken. En wat zie je daar? Een verdoemelijk wezen. Die nooit geen goede gedachten meer voort kan brengen om God te loven. En zo had Maria het ook geleerd. Ja. Christus was plaatsbekleder in de buik van Maria. En voor Maria. En daarvan zingt Maria. Daarvan profeteert Maria. Omdat hij op haar heeft willen neerzien in haar lage, verdoemelijke staat. En men nu verhoogd zijnde in Christus, zingt zij het hoogste lied tot ere van hem, die alle hulde waardig is. Ja. En geliefde, we hebben al gezegd dat Maria ook profeteerde toen ze haar lofzang mocht zingen. Ze zegt, want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Dat was profetie. Alle geslachten des aardbodems zullen Maria prijzen en zalig spreken. Want voor Maria gold het. Want uw maker is uw man. Heere, de Heerschaar is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. En hij zal God, de God, van de ganse aardbodem genaamd worden. Ik heb u al gezegd dat Rome die bedrijft grove afgoderij met Maria. Hè, dan zeggen ze heilige Maria. En je kan Christus niet eerst aanbieden, je moet eerst Maria aanbidden. Je moet eerst tot Maria bidden en dan zal Maria tot Christus bidden. Dat is de afgoderij van Rome. Ja. Grof goddeloos. Om heiligen te verafgoden en te aanbidden. Want er is geen God benevens Jehovah. Gij zult geen andere afgoden voor mijn aangezicht hebben. En Maria heeft ook nergens aanleiding gegeven. Hè, dat tot afgoderij leidt van haar persoon. Nergens. Nergens. Als Rome. Kijk, Rome heeft natuurlijk. Als Christus zegt van Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dan hebben ze Petrus als apostel. Hebben ze, kijk, dat is onze. Dat is onze founder, dat is onze grondlegger, Petrus, want daarop zal Christus een gemeente bouwen. Allemaal afgoderij. Maria heeft daar nergens aanleiding toe gegeven, want Gods woord geeft nergens aanleiding tot afgoderij. Dat doet de mens zelf. Ook niet als Maria zegt dat van nu aan alle geslachten haar zalig zullen spreken. Als je daar met je bedorven verstand over nadenkt, dan zeg je, nou, dan is het toch wel een beetje de zichzelf te bedoelen. En die gedachtegang, geliefde, die kom ik ook tegen in de huidige kerken onder de huidige godgeleerden. Er zei pas een predikant van mij, hij zegt, heb je er nou nooit over nagedacht dat je jezelf zit te bedoelen? Ik zeg dat mooi tegen, Luther zeggen toen hij zijn slot, toen hij de 95 slotkapellen of zijn 95 stelling op de slotkapel van Wittenberg spijkerde. Hij tegen Luther moeten zeggen, zit je nou jezelf niet te bedoelen? Dan had die Luther een grote slag met die hamer op je kop gegeven. Want daar kon Luther niks schelen of dat ze dat over hem zeiden. Dan zei eens iemand tegen Luther, Luther denkt nou echt dat je het alleen weet. Hij zegt, ja, voorlopig wel, zegt hij. Tot op heden, ja, dat heb God me gegeven. Kijk, dat deerde onze reformatoren niks. Die spotterij, die spottenij. En het deert Maria ook niks.
Want Maria was al opgenomen in heerlijkheid voordat Rome met haar afgoderij ging bedrijven. Daar zal God mee afrekenen. En Gods volk in alle tijden en plaatsen zullen Maria wel gelukkig prijzen. Dat zij zozeer bevoorrecht is geworden om de Messias te baren als maagd. Zij was daarin hooglijk gezegend. Dat zei ook de engel tegen haar. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Maar we gaan geen afgoderij met Maria bedrijven. Net zo min we Abraham verafgoden. Omdat hij de vader alle gelovig is. Dat was ook een bevoorrechte positie. Daar ga je hem toch niet vooraf over. Dat deden de fariseeën. Die beroemden zich op Abraham. He, wij zijn Abrahams kinderen. We hebben nooit iemand gediend, zeggen ze. Wij zitten op de stoel van Mozes. Nou, een arm portie, geliefden. Een arm portie. Arm portie. Want Christus. En dan sta je Christus naar kroon en troon. Omdat hij de koning der koning is. En de Heere der heren. Maar dat was de val. Dat is onze val. He, wij wilden op de troon van God en God eraf. God, als de dust voor onze voeten. Ja. Maar God geeft zijn eer niet aan anderen. Hij zegt, ik ben de Heere, dat is mijn naam. En zoals zijn naam is, zo is de Heere. Ik zal mijn eer aan geen ander geven, nog mijn lof aan gesneden beelden. En geliefde Maria is nog niet uitgezongen, want daar vaart je. Kijk, als God je nou vervult met de Heilige Geest, dan word je, ja, dan word je gelijk een bron dat zich uitstort op de velden. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ja. Dan word je eigenlijk om een fontein, dat zegt de psalmist, dan zullen al mijn fonteinen binnenin u zijn. Dan krijg je een overlopende maat. Daar kan je het ook aan herkennen. Als je nooit overloopt, als je nooit bent overgelopen van Gods eer en heerlijkheid. Moet je dan maar eens nakijken. Al die stiekeme bekeringen in onze dagen geleden. Zijn Gods, een mens wordt ook herschapen om Gods lof te vertellen. Ik heb mijn volk geformeerd, zegt de Heer, die zullen mijn lof vertellen, zelfs in de nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Ja. Want grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. Grote dingen. Ja, God doet altijd grote dingen. Want het kleinste van God is groot. Vergeet de dag van de kleine dingen niet. Want het kleinste van God is groot. Ook al in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Let op Gods daden. Wat doet God in je leven? Kun je dat vertellen? Wat God in je leven... Maria kon het vertellen. Die ging ervan zingen. Omdat ze van God zwanger was. Ben je wel eens van de Heere zwanger geweest, geliefde? Dat is mijn roeping. Om het volk in de zwangerheid te preken. Zwanger. Ja. Dan ga je kinderen voor Christus baren. Grote dingen. Ook het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. Hè? Wat de wetenschap dwaasheid acht. Ja, dat is bij God groot. Gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele rijken. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Opdat hij de wijze zou beschamen. God rekent altijd anders als de menselijke ratio. Hè? Dat gaat van beter naar best. Maar Gods weg is in de diepte. Zijn pad is in de zee. En zijn voetstap in vele wateren. Ja. Als u wederom geboren wordt, geliefde. Dan raakt hij opnieuw je verstand, wat je meende te hebben, weer kwijt. Want dan wordt de Heer je wijsheid. Hij is ons geschonken tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking. Ja, tot volkomen verlossing. Dan heb je alles in God. Dan sta je daar als een goddeloze zonder op deze wereld. En als je dan Maar als je dan vervuld wordt met een Heilige Geest, en dan mag je het gaan zingen: ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Want de bruid van Christus leeft op het ja-woord van Christus. Hè? Straks is de bruiloft. Straks. Straks is de bruiloft. Hm? Die wijze en die dwaze maagden, die gingen alle ter bruiloft. Maar die wijze die steunen op het ja-woord van Christus. En die dwazen die hadden zelf iets bij elkaar geschaald. Hm? Steunen op de belofte Gods in Christus. Toegepast hoor. Want de belofte Gods in Christus zijn geadresseerd. Daar strooit God niet mee. Die zijn toegepast. Die zijn bestemd. Ja. Hij heeft grote dingen aan mij gedaan. Heeft God ook grote dingen in uw leven gedaan, geliefde? U zult zeggen, ja, de Heer heeft mij een keer uitgeholpen en genezen toen ik ernstig ziek was. Dat is groot, maar dat is niet zaligmakend. Maria roemde in haar zaligmaker. Zij roemde niet in iets, ze roemde niet in het wonder. Ze roemde in de God van het wonder. Ze roemde niet in iets, maar in een persoon. Met welk is Christus? En je kent natuurlijk, ieder mens beleeft wel eens wonderen. Dan zeiden ze, jongen, jongen. Staat ook in de krant, er is een wonder geschied. Ja. Nou, een wonder is iets wat niet kan en toch gebeurt. Dat is een wonder. En daar kom je niet mee in de hemel. En ik heb mensen aangehoord die konden van zoveel wonderen getuigen. Was nou waar ook? Dat was nou waar ook? Maar ik zeg, wie is nou Christus voor je? Grote dingen had God aan Maria gedaan. Zij was uit de uitverkoren maagd die zwanger was van de lang beloofde Messias. Nou, daartoe is God alleen machtig gebleken, geliefde. Om het grootste wonder te doen plaatsvinden in de volheid des tijds. Om een maagd zwanger te maken zonder de wil des mans. Ja, met eerbied gesproken de mooie God voor zijn. Om dat uit te denken. Zwanger te maken van Christus, de Zoon Gods. Zwanger te maken van het licht der wereld. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld heeft weggedragen in een zeven eeuwige vergetelheid. Moet wel toepassing worden, geliefde. Man krijgt, er is betaald. Er is vergeving. Altijd bij hem geweest. Moet toegepast worden. Want van nature hebben we een open schuld. Maar er is vergeving, er is betaald. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hun niet toerekende. En als, zal ik iets wat anders zeggen? Als hij verloren gaat, dan loop je over de ingewanden van Gods barmhartigheid naar de hel. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Daar komt het op aan. Dat Christus in onze harten geboren wordt. Is dit alles kerstfeest geweest? Is dit alles? Heb je alles uit mogen roepen? Welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van mijn hart. Toen dat waar werd in mijn leven, toen heb ik het uitgeroepen. Welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van mijn hart. Is je hart wel eens een beestenstal geweest, geliefde? En is Christus daarin gelegd? In die kribben van je hart, in die voederbak, ben je wel eens zo hongerig geweest. Want als het voedsel van Gods volk hongerige heeft hij met goederen gevuld. Dat is Christus in de kribben. Dat is Christus in de kribben. En waarom? En daaromheen, om die kribben, er staan, ja, er staan maar een stel beesten, hè, die wachten op voeder. Toen heb God zijn zoon erin gelegd. Want die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal in der eeuwigheid niet hongeren en dorsten. Leven uit Christus. Dat is gebruik maken van hem. Leven uit Christus. Dat is door hem gevoed worden. Onderwezen worden. Ben je al eens een ledige voederbak geweest? Hè? Mens moet ontledigd worden. Want hij zit vol van zichzelf. Vol van de dingen van de wereld. Vol met schijn. Van nature leeft de mens in een droomwereld. Een onbekeerd mens is een ontzaglijk dom mens. Ontzaglijk dom. Want hij is gericht. Hij is alleen maar gericht op het horizontale. Horizontalisme. Daar leeft de mens van nature van. Horizontalisme. Maar toen Jacob horizontaal voor God in het stof was gevallen, toen werd hij van boven bediend. Hè? Toen werd die ladder Jacobs hem geopenbaard. Toen werd het verticaal in zijn leven. Verticaal. Nou, geliefde, daar komt het nou op aan. Dat we van boven geboren worden. Hè? Dat we zwanger worden van de belofte Gods in Christus. En die belofte, geliefde, moet tot geboorte komen. Tot vervulling komen. Dan moet je een beestenstal inleven. Dan moet je een goddeloze inleven. Dan moet je een vloeker inleven. En als Maria daar in haar lage staat geopenbaard wordt. En dat de Heere op haar nederziet. En als ze vervuld mag zijn met een heilige geest. Door hetgeen wat de engel haar heeft gezegd. En waar geworden is, want Maria voelde dat leven. Denk erom. Elisabeth ook. Dan was Elisabeth niet zwanger van Jezus. Maar ze was het geestelijk wel. Maria was letterlijk zwanger van de Heer Jezus. En ook geestelijk. En daar komt het op aan. De Heer heeft grote dingen aan ons gedaan. Die zijn we verblijd. Hij doet wonderen. Hij alleen, want grote dingen heeft hij aan mij gedaan. Hij, die machtig is en heilig is zijn naam. En geliefde, de tijd is weer op. En we hopen er de volgende keer verder op in te gaan als de Heer het geeft. Want Maria, die gaat maar door. Hè. Want mens, gaat maar door. Vervuld van de Heer, vervuld van de Heilige Geest. Vervuld van de grote dingen Gods, vervuld van God en goddelijke zaken. Ze mag zichzelf een ogenblik verliezen. Maria had zich in God verloren. En als jij geen God verloren hebt, ja, dan tilt de Heer je wel eens boven het stof. Ja, Gods volk maakt wel eens een hemelvaart. Hè? En Susanna, de Heer dood te maakt levend. Die gaat er ook van zingen, ze van het kind van Samuel. Was ook niet mogelijk in het leven van Hanna. Ze was ook zo onvruchtbaar. Als die onvruchtbare vijgenboom. Dan gaat God ze vruchtbaar maken. En dan gaat ze ervan getuigen. Hè. Publiek van getuigen. Want Peninna, dat was ook zo'n duivelin die er elke dag plaagde. Hè. Want in het Oude Testament was onvruchtbaarheid een vloek. Tenminste, zo werd het gezien. Want al die oud-testamentische vrouwen die wilden van Christus zwanger zijn. Ja, alleen maar in een vleeselijke weg. En Maria, maar Hanna, die mag ook een kind baren. Niet in een vleeselijke weg, maar daarin mag ze baren door het geloof. En dan gaan ze ervan getuigen. Hè? De Heer doet er hellen nederdalen en er wederuit opkomen. Dat is de hemelvaart van de kerk in Christus. Precies hetzelfde zegt Maria. Die van de lage staat, vanuit haar lage staat, de Heere Jezus mag ontvangen. Als een maagd. Want hij had gedacht, hij had aan haar gedacht in zijn genade. Heeft God al aan u gedacht, geliefde, aan zijn genade? Bent u al het voorwerp geworden van zijn opzoekende zondaarsliefde? Bent u al als een gevonden voorwerp, als een vondeling door hem geadopteerd? Want dat, ja, Gods volk is maar vondeling, hè? Geadopteerd. Aangenomen kind was Maria, aangenomen kind. Bent u al als zijn kind aangenomen, hè? En bent u daarin bevestigd? Dat zie je in het leven van Maria, ze werd erin bevestigd. Als de Heer tot je hart spreekt, ten leven, dan word je daarin bevestigd.
Dat is ook altijd weer het bewijs. Je krijgt niet steeds een nieuwe belofte. De Maria heeft maar één keer de Heer Jezus gebaard. Eén keer. Maar dat was een volkomen zaligheid. Ja, dat is zo'n volkomenheid. Als de Heere die belofte in Christus, als die je daarmee vrij spreekt van schuld en straf, dat is eenmalig. Maar dat wordt wel bevestigd in het leven der genade. Daar komt de Heere steeds weer op terug. En dan kom je steeds vaster op die rots te staan. En dan word je steeds goddelozer in jezelf. Ja. Maria was in het kindschap Gods bevestigd. Maar niet alleen dat. Zij was bevestigd als een uitverkoren vat om zijn naam te dragen onder al de geslachten des aardbodems. Maria roemt in Gods en zijn deugden, die machtig is en heilig is, zijn naam. En daarvan hebben ook de serafijnen, daar zingen nou elke dag de heilige serafijnen. En Jesaja mocht dat niet alleen inleven, maar ook beleven. Hè? Als die daar staat, voor het aanschijn des Heren, voor de heiligheid des Heren. Jesaja 6, hè? Heilig, heilig is de Heer, worden die serafijnen zingen. En dan krijg je Jesaja de klap naar binnen. Krijg Jesaja de klap naar binnen. Hij zegt, wee mij, want ik ben maar een man van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. Want ik heb de Heere der Israëlen gezien. Toen werd Jesaja verzoend, hè, door de kool, door een vurige kool van het altaar, werden zijn lippen aangeroerd. Geliefde, is dat wel eens gebeurd in je leven? Ja, dat ziet eigenlijk op een goddelijke roeping. Dan kun je zien hoe dat in zijn werk gaat. Dan moet je Jesaja 6 eens lezen. Als je denkt aan je roeping, dan moet je Jesaja 6 eens lezen. En dan wordt Jesaja geroepen. Dan wordt hij bekwaam gemaakt om een profeet des Allerhoogste te zijn. Net als Johannes de Doper. Hè? Daar hebben we vorige keer, ja, toen hebben we stilgestaan bij de prediking van Johannes de Doper. Hè? Ontzaglijke prediking. Met majesteit vervuld. Bereide weg des Heren. Nou, dat wil wat zeggen, geliefde. Johannes die moest in de woestijn gaan staan om een weg te bereiden waar geen weg was. Dat is ook geestelijk, hoor. Dat is ook geestelijk. Er moet plaats voor gemaakt worden, want er is geen plaats. Er is geen plaats voor het kind in Bethlehem. Niet in de kerkelijke herberg. Er was voor hen geen lieden. Voor hen lieden geen plaats in de herberg. Niet in ons hart, nergens. Want de Heer Jezus had niks waar hij zijn hoofd op kon nederleggen. Hij werd in een voederbak gelegd. Daar ligt je God. In een voederbak. In een beestenstal. Daar hangt je koning. Aan het kruis. Als een misdadiger in de toerekening. Moet God nou nog lager afdalen, geliefde? Die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaakt. Dat zou worden. En geven de Heere dat een ieder van ons te beleven, te geloven en geloven is loven. Omdat Hij het heeft gedaan. Amen. Heren, wij danken U van harte voor de spijze die Gij ons gegeven hebt, want Gij hebt Uw spijze gelegd in de kribbe van Bethlehem, in een beestenstal. En er worden grote beesten en dode honden uitgenodigd om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. O lieve Heren, en daarmee worden ze gereinigd. Want die mijn bloed drinkt, die zal in de eeuwigheid niet dorsten. En die mijn vlees eet, die zal in de eeuwigheid niet meer hongeren. Lieve Heren, dat we mochten hongeren naar het Lam Gods. En dat we mochten dorsten naar zijn gerechtigheid. Want zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Omdat ze gegeten hebben van het levende brood. En wie gegeten heeft van het levende brood, die wordt gaande hongerig en gaande dorstig. En Gij spreekt de zulke zalig, omdat ze het zijn, in Christus. O Heere, dat het kerstfeest niet alleen mag worden, maar dat we daaruit mochten leven. Van dat kind in de kribbe. Van dat heilig kind Jezus tot zondige maat. Opdat wij zouden zijn. Rechtvaardigheid Gods in hem. Vergeef ons al onze zonden. Die uw hoogheid schonden. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 31. Psalm 31. En daarvan het vijfde zangvers, Psalm 30, vers 5 en 15. Psalm 31, vers 5 en 15. Troost ons neer, drie ene God, u zij alle de eer. Amen.